Dus de begroting 2018. Daarbij doen we hetzelfde. Een eerste thema en dan met elkaar kijken welke discussie daaruit volgt. Wie mag ik het eerst het woord geven? Niemand het woord? Ja, dat hoeft niet. Ga je gang.
Ja, dank voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag bij programma 211, bestuur en dienstverlening, pagina 17 om precies te zijn. Daar wordt 17, ja, want 17. Daar wordt iets gezegd over internationale samenwerking, of in ieder geval over internationaal geëngageerde organisaties en hoe we daarmee omgaan. Nu hebben we, toen we de 2017 begroting bespraken, afgesproken dat er nieuw beleid, internationaal beleid ter besluitvorming zou worden voorgelegd aan de Raad. Dat is nog niet gebeurd, hebben we nog niet gezien. En wat ik me toch echt afvraag is, wat is nu eigenlijk de ambitie van het college als het gaat over die internationale betrokkenheid? Stedenbanden die komen niet meer voor in de programmabegroting. Dus ik ben toch eigenlijk wel benieuwd, wat is uw ambitie als het gaat op dat gebied?
Wie namens het college?
Zoals u weet, mevrouw Schouten, hebben we in 2016 met elkaar afgesproken dat we de stedenband met Roendoe in 2020, zeg ik nu even uit mijn hoofd, nog een keer met elkaar zullen evalueren. En dat betekent dus dat die stedenband gewoon doorgezet gaat worden. En tegelijkertijd hebben we ook heel nadrukkelijk in de discussie over internationale samenwerking aangegeven dat we ons vooral zullen focussen op de mondiale bewustwording van onze inwoners met een heel nadrukkelijk accent op jongeren.
Nog een aanvullende vraag, mevrouw Schouten?
Weet u, ik begrijp uw antwoord wel, maar ik mis echt gewoon iedere beschrijving of ambitie. Maar misschien kost het ons dan gewoon niks en dat het om die reden ook niet in de programmabegroting staat. Klopt dat?
Nou, juist een nota over die mondiale bewustwording komt rond de jaarwisseling naar u toe. En daar staat uiteraard dan dat stukje ambitie in. En dat kunt u dan vaststellen.
Iemand anders over dit thema? Zo niet. Iemand een ander thema? Meneer Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. Op dezelfde pagina 17 bovenin staat dat u actie onderneemt om de opkomst van de komende verkiezingen te bevorderen. Er wordt verder geen melding gemaakt van hoe u dat gaat doen. Er wordt wel een financiële post opgenomen en ik vraag me af, welke bevorderingsacties zijn dat en zitten die in de post al opgenomen die ook genoemd wordt in deze begroting?
Er is nu een werkgroep bezig om de hele verkiezingen voor te bereiden. Daar valt ook onder opkomstbevordering. Ik kan bijvoorbeeld denken aan speciale aandacht voor jongeren die de eerste keer gaan kiezen. En er is aan de andere kant bij de kadernood al aangegeven dat we daar extra geld voor moeten hebben. En met het geld wat beschikbaar komt in de begroting wordt dadelijk een passend programma gemaakt.
Dank u wel. Nog een aanvullende vraag?
Ja, die neigt een beetje naar technische, maar op bladzijde 20 wordt daarbij gezegd dat er 28.000 euro voor wordt gereserveerd en in de begroting zelf 25.000 euro. Zit die opkomstbevorderende poot nou in die 3.000 euro of gaan we toch echt wat serieuzer er werk van maken?
Ja, ik ga even uit van de kadernota die u heeft vastgesteld. En dat was de opdracht met de bedragen die erbij zitten. Of hier, ik moet even denken dat het kan zijn dat er blijkbaar nog missie in die bedragen zit. Ik kan dat op dit moment niet overzien. U heeft als raad bij de kadernota ook aangegeven dat we met enige bescheidenheid allerlei bevorderende maatregelen voor de verkiezingen moeten nemen. Ja, wij houden ons aan de opdracht die u bij de kadernota aan het college heeft meegegeven.
Iemand nog over dit thema? Niet een ander thema. Oh, een heleboel thema's. Mevrouw van de Heuvel.
Ja, thema programma wonen en economie, bladzijde 22, de effectindicatoren. En dan 3.3, het percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen ten opzichte van het totale aanbod sociale huurwoningen, dat gaat omlaag. Dan wil ik eigenlijk van het college weten wat zij de definitie, wat voor hen de definitie is van betaalbare sociale huurwoningen.
Ik vind eigenlijk wel een technische vraag, mevrouw Van der Heuvel.
Ik vraag het aan het college.
Wel, maar ik ben bij voorzitter aan technische vragen stellen beschriftelijk. Dus iemand anders een ander thema, meneer Van Wegen?
Ja, hij wil antwoord geven.
Nou.
Nee,
geen antwoord.
Ja, je wil eigenlijk nog antwoord geven.
Voorzitter? Oké, ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wel over hetzelfde programma, maar over een andere pagina, pagina 28. En daar ook verband mee hadden de paragraaf weerstandsvermogen risicomanagement van 2.25. Mijn fractie is volledig het spoor bijster. Dat kan dat, want wij zijn een wat oudere partij, dus wij volgen misschien niet alles gelijk adequaat. Maar, voorzitter... ik lees op pagina 28 vol trots, wat gaan we samen doen met de stad? En dan lees ik vol trots samenwerkingspartners. En dan begin ik met de U10. En u weet, de U10 heeft onze zeer warme belangstelling altijd. En dan ga ik kijken op paragraaf weerstandsvermogen risicomanagement... En dan zie ik dat samenwerkingsverband. Ik bedoelde het overzicht van de samenwerkingsverbanden. Daar komt de U10 niet meer op voor. En terwijl daarna bij allerlei andere zaken in hetzelfde programma verbonden partijen staan, de regionale uitvoeringsdienst, alles wordt uitgewerkt. Wat is nou de U10? Het was toch een gezelligheidsvereniging waar we gezamenlijk onder een genot van een kop koffie. Of thee.
Beperken tot de vraag.
Ja, u zet hier keihard dat het een samenwerkingspartner is. Dan denk ik, dan wordt hij toch ook op de paragraaf verbonden partijen thuis. Waarom staat hij dan niet op? Dat is eigenlijk de vraag.
Dat is eigenlijk ook een technische vraag.
Nee, dit is een politieke vraag.
Oh. Waarom iemand niet onder de verbonden partijen staat, is een technische vraag.
Dat is absoluut geen technische vraag, dat is een politieke keuze.
Ja, goed, maar heeft iemand behoefte om daarop te antwoorden?
Ja, kijk, de U10 is geen gemeenschappelijke regeling, dus is geen verbonden partij. Als u naar pagina 28 staat, dan staat daar U10, de 10 gemeenten, waar wij in U10 verbanden mee samenwerken. En dat is de verklaring. We werken met 10 gemeenten in U10 en dat samenwerkingsverband hebben we U10 genoemd, maar dat is geen gemeenschappelijke regeling, dus geen formele verbonden partij.
Mag ik het proberen? Maar we geven het wel geld aan. Dus we zijn er wel financieel mee verbonden. We zijn er ook bestuurlijk mee verbonden. We noemen hem hier onder de kop samenwerkingspartners. Op bladzijde 28. En toch is het geen verbonden partij.
We zijn er niet bestuurlijk mee verbonden. Want het U10 heeft geen bestuur. Dat is een lichtvoerige samenwerking zoals u weet. Waar wethouders op bestuurstafels samenwerken en afspraken maken over projecten, maar die worden altijd besloten in de gemeenteraad. Dus in die zin is dat een wat losser samenwerksverband dan een gemeenschappelijke regeling. En dat wij als 10 gemeenten bij elkaar wat geld leggen, zodat we niet 10 keer hetzelfde hoeven te organiseren in 10 gemeenten, maar op één plek samen kunnen doen, is alleen maar verstandig koopmanschap, meneer Van Wiggen.
Maar stelt u dan ook de vraag waarom de provincie ertussen staat en zo? En dat en het OMU, dat lijkt me dan ook logisch, maar goed.
Ja,
maar ik vraag alleen of u daar ook naar wil vragen. Nog iemand anders over dit thema? Zo niet, dan kom ik bij mevrouw De Beer.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag nog bij pagina 19. Daar lezen we onder het staartje bij A3... dat de eerdere indicator aantal klachten en aantal complimenten is vervallen. En dat alleen het formeel ingediende klachten nog wel gemeten worden. Nou is het zo dat de gemeente onderscheid maakt op het moment dat mensen een klacht indienen, krijgen ze de keuze of ze hebben een gesprek of ze melden zich aan voor de klachtencommissie. Mijn eerste vraag is van waarom is dit vervallen?
Dat is ook een technische vraag eigenlijk. Hè? Ja, waarom is dit vervallen? Maar goed, wil het college daarop antwoorden? Nou, ik denk dat het college dit graag schriftelijk afhandelt.
Ik heb even niet verstaan wat er nu geantwoord is.
Het college zit op dit moment nog te zoeken naar een antwoord. Dus ik stel voor dat we dat schriftelijk doen. Ja.
Nee, want er zit een vervolgvraag aan vast.
Als u de vervolgvraag stelt, dan wordt misschien de eerste vraag ook helder.
Nou, dat indienen van een klacht niet, zeg maar, dat onderscheid gemaakt wordt. En er wordt in eerste instantie aangeboden een gesprek. En het kan best zijn dat je in een gesprek, zeg maar, meer duidelijkheid krijgt. Maar dat wordt dan dus niet geregistreerd als klacht. Dus hoe krijgen wij dan ook zicht op hoe onze inwoners de hele gang van zaken beoordelen?
Wie kan namens het college die vraag beantwoorden?
Kijk, die indicator die is opgesteld, maar het staat bij waar wij... We meten de klachten, ja, formele klachten kan je nog wel doen, maar er zijn een heleboel andere signalen die krijgen die we niet als klacht registreren. Iemand die belt, er zit een foutje in uw site, wordt gekeken, wordt opgelost, wordt niet allemaal bijgehouden. En ja, mensen die tevreden zijn, je moet ook een beetje eerlijk zijn, hè, die bellen niet zo snel van wat heeft u een geweldige site. We krijgen altijd alleen maar klachten, dus als je dat gaat registreren, we krijgen straks één compliment per jaar en een heleboel klachten. Ja, dan zijn we ook een beetje de zaken een beetje rare doen. Eigenlijk staat hier gewoon, er is een indicator bedacht, waar we bij nader inzien van zeggen, één, we kunnen het niet meten en we meten het niet. Maar is het ook nog wel een verstandige indicator? En ik denk dat we daar volgend jaar, als we weer een keer over de indicatoren praten, op die manier nog wel eens even daarnaar moeten kijken. Maar we hebben hem nu als college dus stellen voor om te strepen, omdat we er ook geen getal kunnen invullen.
Een aanvullende vraag, mevrouw de Beer?
Ja, een aanvullende vraag. Ik heb een technische vraag erover gesteld. En wat, zeg maar, wanneer een klacht geregistreerd wordt als formele klacht. En daaruit heb ik begrepen dat het alleen zo is. Op het moment dat die voorgelegd wordt aan de klachtencommissie. En dat is, zeg maar, waarschijnlijk een klein percentage van de klachten die binnenkomen. Dus dat lijkt mij niet terecht. En we missen daardoor, vind ik, heel veel informatie die we heel goed zouden kunnen gebruiken om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.
Ja? Er nog op reageren?
Nu onthand, want er worden ook naar technische vragen en antwoorden gekeken die ik in ieder geval nog niet gezien heb. Dus ik heb vandaag niet in gelegenheid geweest om mails te lezen.
Maar hij neemt het dan bij de beantwoording van die technische vraag even mee.
Nee, want ik heb antwoord gehad op de technische vraag. Maar ik wil dan nog wel, zeg maar, aanvullend antwoord op wat ik nu dan heb gevraagd. Als dat schriftelijk kan, dan vind ik het prima.
Er iemand anders op dit thema? Niet? Dan mevrouw Spalburg, dat komt daarna bij u, meneer de Jong.
Ja, op pagina 55 gaat het over voorschoolse educatie. En daar lezen we dat er een proef wordt gestart waarin de voorschoolse educatie aansluit op interesses en talenten van kinderen in plaats van hun taalachterstand. En college, u gaat ons toch niet vertellen dat waar wij met z'n allen taal zo belangrijk vinden om de kinderen een goede plek in onze maatschappij te geven, dat u dat nu gaat verlaten. We hopen echt van harte dat dat niet de bedoeling is. Ik wil graag uw reactie en de redenering waarom dit gebeurt.
Oh, ja, ik dacht dat meneer Troost antwoord ging geven. Nee, mevrouw Spalburg, wat we hier vooral doen... en. Ik begrijp de manier waarop u deze zin leest. Daarom, wat we vooral gaan doen is vanuit de interesses die kinderen hebben, juist met dat taalbad aan de slag gaan. En de woorden van in plaats van zetten iedereen op het verkeerde been. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar wat we nou juist gaan doen is niet alleen maar met taal bezig, maar juist vanuit datgene wat kinderen zelf bezighoudt met die taal aan de slag. Dus op die manier... zelfs zeg maar het versterken van het taalonderwijs.
Voldoende? Iemand anders op dit thema nog? Zo niet, dan ga ik naar meneer de Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil even doorgaan naar pagina 74, respectievelijk 75. Daarin... valt af te lezen dat men voornemens heeft de rioolheffing in Nieuwegein met 12% te verhogen. En een enorm verhaal erbij, omdat dat komt omdat we tegenwoordig de vuil allemaal in het riool gooien en dus de veekosten aan toerekenen, et cetera. In het verleden hebben we daar ook al bezwaar tegen gemaakt, omdat er voorheen in die kosten uit de algemene middelen werden betaald en nu in één keer bij de burger een optelsommetje wordt. Heel kwalijk en nog steeds niet ingezien dat dit een zeer afkeurenswaardige methode is. Maar de vraag die ik aan de wethouder heb, is of de wethouder bekend is met het gegeven dat ons omringende gemeenten zoals IJsselstein en Houten een eenpersoonshuishouden in IJsselstein respectievelijk 36,5% betaalt van twee persoons en in Houten is dat nog geen 59. Wij volharden op 70%, terwijl we weten dat de gemiddelde meerpersoonshuishouden in Nieuwegein 2,6 personen bestaat. Ik vind dit een dermate uit de hand gelopen misfit en ik vroeg de wethouder of hij dat weet en met, als hij dat niet weet, dat hij nu met deze kennis dat alsnog gaat corrigeren, want het is heel kwalijk.
Gehanteerde percentages zijn de bestendige gedragslijn die wij hier al jaren voeren en al jaren eigenlijk zonder discussie hier in de Raad zo zijn vastgesteld. Als ik kijk naar de rioolheffing in Den Brede, dan wijken we, zijn we wat goedkoper dan de rest van het land rond rioolheffingen. En kijken we naar vergelijkbare gemeenten qua grondsoort, qua leeftijd, uit die tweede nota ruimtelijke ordening tijd. Dan zitten we op vrijwel exact hetzelfde niveau qua lasten.
Aanvullende vraag.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil er toch nog even reageren wat de wethouder zegt. Blijkbaar is de wethouder niet voldoende tijd beschikbaar gesteld om het onderzoek van de rekenkamer te doen. Dat laat spijkerhard zien dat wij volkomen uit de pas lopen met onze 70%. Ik heb ook aangegeven dat de meerpersoons 2,6 maal zo groot is dan eenpersoons. En dat we het zelfs, als we dus de OZB erin betrekken, dat er eenpersoons meer dan 82,2% betaalt van een meerpersoons. We voorkomen uit balans zijn de verhouding. En als u zegt, dat hebben wij in het verleden besloten, dat zegt u eigenlijk maar gewoon, het maakt niet uit dat we toen fout hebben gedaan, maar wij volharden onze fouten. Of zie ik dat anders?
Ja, kijk, u kunt die percentages op verschillende manieren wegen. Kijk, we spreken ook een bepaald bedrag dat nodig is om hier kostendekkend mee om te gaan. Dat betekent als je die zaken anders reguleert, wanneer je de een wat minder laat betalen, bij meerpersoonshuishoudens het duurder wordt.
Slaat de spijker op zijn kop.
En als u dat wilt en dus wil afwijken van de bestendige gedragslijn, wat het college niet voorstelt, dan staat het u vrij daar een voorstel over in te dienen.
Dat zal ik ook doen, meneer de voorzitter. Maar u zet de voorzet zelf. Het gaat er niet om wat wij willen. Het gaat erom dat u een deugdelijke afweging maakt. En die deugdelijkheid ontbreekt ten ene male. En natuurlijk is het zo dat als we dezelfde opbrengst willen, dan zal de ene iets meer moeten betalen. Maar als een tweepersoonshuishouden 2,6 personen bestaat en een persoon, zoals u zelf ook begrijpt, uit slechts één persoon, is dit een volstrekte wanverhouding. Het is al eerder aan de orde gesteld en u volhardt in uw standpunt. Heel betreurenswaardig. Dank u. U krijgt de motie.
Nee, niet meer op. Niet meer op. Wie wil er nog een over dit thema? Niet, een ander thema, meneer Horst.
Ja, dank u voorzitter. Graag bladzijde 37, de fysieke veiligheid. Zoals de heer Bakhuis zich ongetwijfeld wel zal herinneren, heb ik bij de voorjaarsnota, of bij de kadernota liever gezegd, nogal een punt gemaakt van de auto-inbraken. En ik heb daarbij verwezen naar de misdaadindex van het AD, waarop u aangaf, of waarop de burgemeester-voorzitter aangaf, dat geen terechte vergelijking was, of niet terecht was om die cijfers aan te halen, omdat die gedateerd zouden zijn en dat het beter zou gaan en dergelijke. Maar wie schetst mijn verbazing als ik het staatje hier op 37, bladzijde 37 lees, en vooral de toelichting daaronder, waarin wordt aangegeven dat de ambitie voor dat die niet realistisch bleek en dat in de eerste helft van 2017 reeds 468 autokraken waren gepleegd. Als ik dat dus gewoon eens even doortrek, dan komen we dit jaar grosso modo op, laat ik het heel grof afronden, op zo'n 900 uit. Hoe verhoudt zich dat tot het beeld wat de burgemeester in het voorjaar bij de kadernota heeft geschetst? Dat zou ik heel graag van hem willen horen.
Dat is heel simpel.
In 2016 waren er 1048. En die 900 zijn er minder, maar die 900 wist ik op dat moment ook niet, want het eerste half jaar was nog niet voorbij. De cijfers van 3 maanden of 4 maanden op dat moment waar ik over sprak, die gaven aan dat we, als je dat zou extrapoleren, aan het eind van het jaar op ongeveer 800 zou uitkomen. En dat is beduidend lager dan 1048.
Voorzitter, maar even los van de cijfertjes. Het beeld wat de heer Bakhuis daar schetste, was dat het pleidooi wat ik hield voor toen maatregelen als kentekenscanning, dat het zwaar overtrokken was. Want dat het eigenlijk allemaal wel de goede kant op ging. In ieder geval dat er fors op in werd gezet. Nu lees ik ook onder de sociale veiligheid, verwijzend naar het integraal veiligheidsplan, dat u daar een mix aan maatregelen gaat inzetten. Wordt dat ook voor dit doel ingezet, autokraken? Aan wat voor maatregelen moet ik dan denken? Want ja, ik ben hier niet erg gerustgesteld door deze cijfers en ontwikkelingen. Ondanks dat het misschien, als we terugkijken, wel iets teruggelopen is, maar lang niet zo ver als dat we hadden verwacht.
Niet, ja, verwachting is altijd moeilijk als het over criminaliteit gaat. Dan zou ik meer over hopen spreken. Want het is inderdaad lastig te beïnvloeden. Er wordt binnenkort gestart, op 3 november start een actieprogramma tegen de autokraken. Met een aantal maatregelen. Daar wordt dan ook veel publiciteit aan gegeven. Ik heb ze nu niet zo 1, 2, 3 paraat om ze allemaal te gaan houden. Ze worden ook trouwens heel gedetailleerd. Ik zal zorgen dat actieprogramma ook bij u komt op het moment dat we 3 november die aftrap gegeven hebben.
Iemand anders over dit thema? Niet? Dan mevrouw de Beert nog een nieuw thema.
Een ander thema, bladzijde 36, sociale veiligheid. Dus lezen we dat, even kijken. Er komt een plan van aanpak drugs. In het kader zeg maar, van het veiliger maken van de omgeving. Van de menselijke omgeving, sociale omgeving. Wat wij daarin missen is een zelfde plan van aanpak voor alcohol. Omdat dat minstens een even grote consequentie heeft voor de sociale veiligheid. Wordt daar nog in voorzien? Wordt daar iets mee gedaan? Of niet?
Ja, voorzitter, voor alcohol is er al zo'n plan. Dat is het alcoholpreventieplan 2014-2018. Dat heeft u aan het begin van deze periode vastgesteld. Loopt volgend jaar af. Dus dan moeten we gaan werken aan een nieuw alcoholpreventieplan vanaf 2019. Er is toen we dat bespraken, is ook al aandacht gevraagd, ik meen door het CDA en de ChristenUnie, om ook te kijken naar drugsoverlast. Dus op basis van onderzoeken in 2016 is die urgentie ook groter geworden. En dat is de reden dat we daar nu hier aanvullend een melding van maken.
Nog een aanvullende vraag, mevrouw de Beer?
Nee. Niet voor nu.
Wat anders over dit thema? Zo niet. Wie een ander thema? Meneer Langerak.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over speeltoestellen. Op pagina 33 is het onderwerp speeltoestellen aan de orde. En we hebben laatst een raadsinformatiebijeenkomst gehad over het onderhoud van de openbare ruimte. En daar zag ik ook een paar plaatjes staan van speeltoestellen die er tamelijk vrot bij zaten. Een aantal wordt vervangen. Hè. Laatst hebben we nog een bericht gehad in Galenkop. Maar er zijn er ook een aantal die niet worden vervangen. Gewoon omdat het budget daarvoor op is. En u spreekt hier nou over een nieuw speelruimtebeleidsplan. Wat ons betreft is er behoorlijk wat urgentie. Als er nu al veel toestellen gewoon uit het veld worden genomen omdat ze verrot zijn en gevaarlijk zijn. En er en maar een deel daarvan vervangen kan worden, dan denk ik dat we moeten voorkomen dat we daar achterstanden op gaan lopen. De vraag, wanneer gaat u dat speeltoestellenbeleidsplan doen? Hè? Dat staat begin 2018, maar eigenlijk is de boodschappen zo snel mogelijk.
Dat is uw vraag, neem ik aan.
Zo snel mogelijk voorkomen dat er toestellen uitvallen en dat we in het voorjaar weer op orde zijn.
Het was een oproep en geen vraag.
Nou, als u dat zo ziet.
Iemand die zich bij die oproep wil aansluiten? Dan niet, dan een ander thema. Meneer Van Wegen.
Ja, dank u wel. Ja, voorzitter. met de najaarsnota begon de heer Thomas begon met de, zeg maar de doorschuiving van kredieten. Er wordt ruim 13,5 miljoen doorgeschoven. Hè? Mijn vraag betreft eigenlijk de bladzijde 78 en de geprognosticeerde balans op bladzijde 117. Als je dat ziet en je krijgt de toelichtende tekst rondom de schuldpositie, dan, en ik zie die schuldpositie dan in de geprognosticeerde balans keurig aflopen, is mijn vraag, waarschijnlijk is met die 13,5 miljoen die u overhevelt, de 13,5 miljoen van meneer Thomas, heeft u waarschijnlijk geen rekening gehouden in de toerekening van rente en daaruit voortvloeiende lasten. Klopt dat of mag ik dat niet veronderstellen zo?
Voor zover ik het kan overzien is de najaarsnota is na de begroting. Hè, dus die effecten die zijn van peildatum 1 september. Hè, die zijn niet in de begroting verwerkt. Maar daar zal technisch, als u dat nodig vindt, ook nog een antwoord op komen.
Als ik u goed begrijp, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Als ik u goed begrijp, betekent, ik snap uw antwoord, van de begroting liep al voor die tijd. Maar dat betekent dus dat u niet alleen praat in de najaarsnota over het overhevelen van een lastendruk van de kapitaallasten, maar er komen ook nog de financieringskosten waarschijnlijk bij dan, van 13 miljoen.
Dat is een constatering, dus dank u wel. Neem het anders op dit... Wordt technisch beantwoord, geeft de wethouder aan. Meneer Horst.
Ja, voorzitter. Eigenlijk nog even aansluitend op de heer Langerak over de speeltoestellen. Want op bladzijde 85 gaat het over het onderhoud kapitaalgoederen. En daar wordt verwezen naar een advies wat door het openbaar domein is gedaan voor een structurele invulling van 1,46 miljoen benodigd met een investering achterstand van ongeveer 2,4 miljoen. En vervolgens lezen we dat het besloten is voor 2018 om structureel 5 ton te investeren en eenmalig, dus neem aan dat incidenteel, 3,3 ton. Daar zit toch een behoorlijk fors gat tussen. En zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat die speeltoestellen dus blijkbaar op sommige delen wel worden vervangen en andere delen niet? En wat was de overweging van het enorme gat tussen het advies wat openbaar domein heeft gegeven en de middelen die daarvoor worden uitgetrokken voor 2018? En weten we dan nog wel redelijkerwijs toch enigszins de doelen te halen zoals die ook in het advies van het openbaar domein stonden?
Ja, met de voorstellen die we bij de kadernota gedaan hebben, meneer Horst, was dat gat zelfs nog groter. Want dan had u die 330.000 euro erbij moeten tellen. En juist bij een abonnement heeft u als raad besloten om die 330.000 euro in ieder geval voor 2018 beschikbaar te stellen. Met daarbij de opmerking, en dat geldt ook voor het bedrag van die 500.000 euro, dat we een benchmark zouden doen en een second opmerking.